In de ether op 107.8 en 105.5 op de kabel of via rtvassen.nl. Klein Spiritus over mens en leven. Presentatie Mirjelle Esveld.
Radio Assen.
Van iedereen, voor iedereen.
Hele goedemorgen luisteraars. Het is vandaag 5 maart 2011 en vandaag weer een nieuwe aflevering van Klein Spiritus. Mijn naam is Mirjelle Esveld en mijn gast is Petra van der Wouden. Petra, welkom bij Klein Spiritus. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Volgens mij gaan we het vandaag niet alleen hebben over jou, maar ook over telepathie tussen mens en dier. Want ja, dat is volgens mij waar je hart ligt en waar je kwaliteiten liggen.
Ja, het communiceren met dieren.
Ja, kan je er iets over vertellen? Want ik kan me voorstellen als mensen dit zo horen in eerste instantie, zoiets hebben van jij bent een soort paardenfluisteraar.
Ja, dat wordt er vaak gedacht, fluisteraar. Wat ik doe is, ik maak contact met het dier door middel van telepathie. Dus de gevoelens via beelden, via woorden. Een fluisteraar die kijkt naar het dier, naar de lichaamstaal van het dier. Die is bij het dier aanwezig. Die ziet wat het dier doet. Weet hoe het dier werkt. Hoe de gebruiksaanwijzing van het wezen dier is. En gaat daarmee aan de gang. Ik zie de dieren niet. Dus ik werk op afstand. Ik maak contact via, meestal via een foto.
Oké. Dus ja, een spiritueel mens, om het maar even in een vakje te stoppen, zou zeggen, je bent een soort reader. Want ik weet uit ervaring dat als je een mens leest... dat je dan ook zeg maar, noem het je derde oog of aan je geestes oog of weet ik hoe je het allemaal noemt, maar dat je dan een beeld opvangt van die persoon. Dat doe je eigenlijk ook met een dier, denk ik.
Ja, in wezen wel.
Ja.
Dus ik concentreer mij op het dier en het is intuïtief communiceren. Mm-hmm. Ik vang dan beelden op van het dier. Dus wat het dier uitzendt, dat vang ik op. En dat zijn dan beelden, gevoelens, woorden. Ik zend het ook uit naar het dier. Dus het dier niet alleen naar mij.
Want dat vind ik eigenlijk heel interessant. Een dier zit natuurlijk anders in elkaar dan een mens, logisch. Maar je hebt het over gevoel en over woorden. In hoeverre is er sprake van emotie bij een dier? Of is het echt puur menselijk? Of woorden inderdaad wat je zegt? Of zijn het soort instincten die je dan vertaalt in woorden? Wat is het wat je leest?
Dieren hebben wel degelijk emoties. En dieren kennen ook angst. Dieren hebben gevoelens als pijn. Dieren weten ook wat onzekerheid is. Dieren rouwen ook. Dus in dat opzicht verschilt het niet zoveel als wij mensen. Alleen wij hebben dus een gesproken taal. Wij spreken met elkaar en zo ben je aan het communiceren. Dieren doen dat via beelden en gevoelens, ook onder elkaar.
Oké, dus telepathisch eigenlijk.
Ja.
In die zin is het veel puurder, denk ik, de communicatie tussen dieren onderling. Want woorden is toch altijd een soort losse huls, een vertaalslag vanuit gevoel.
Ja.
En vang gevoel maar in woorden, dat is heel lastig.
Het kan soms heel lastig zijn.
Het is vaak toch een soort ruis die er overheen komt bij mensen in de communicatie. Want ik vertel iets, daar zit een ruis op omdat ik niet helemaal goed weet hoe ik mijn gevoel moet verwoorden. Maar die ander interpreteert het weer op zijn of haar manier. En daar komt dan ook weer een beetje ruis overheen.
Ja.
Terwijl bij dieren is het denk ik heel erg van wezen tot wezen en heel puur.
Bij dieren is het heel puur, ja. Wij mensen kunnen nog wel eens om de dingen heen draaien. Of ons ego zit ertussen. Of dat wij eigenlijk niet de dingen prijs willen geven. Of ons anders voor willen doen. En bij dieren is wat je ziet is wat je krijgt.
Waarom zijn mensen niet zo gebouwd? Heb jij enig idee, waarom hebben wij een ego gekregen en een dier niet? Want het is alleen maar ontzettend lastig, zo'n ego.
Ja, het hoeft niet altijd lastig te zijn, vind ik.
Maar het staat de puurheid vaak in de weg, bedoel ik.
Ja, ja. Het is, wij zijn eigenlijk heel kwetsbaar. En wij zijn ook toch wel bang om gekwetst te worden. Dus het is altijd niet zozeer een muurtje om je heen, maar toch wel een bescherming voor jezelf.
Maar heb je enig idee waarom mensen een ego hebben gekregen en dieren niet? Of word ik nu te moeilijk?
Ja, het is, ik vind dat wij heel veel van de dieren leren. De huisdieren, daar heb ik het over huisdieren. De huisdieren die we hebben, die zijn ook altijd met een taak bij ons. Er is ook altijd een reden voor. Kijk, als dieren dan ook een ego hebben, dan is dat hele proces is natuurlijk ook weg.
Oké, ja. Dus het is echt gewoon een soort ingenieus plan waar we in zitten en er is overal over nagedacht.
Ja,
zoiets.
Ja, absoluut.
Want is er voor jou in die zin, is er voor jou een god of een intelligente hogere macht? Of hoe zie jij dat?
Ik zie het niet zozeer als iemand die daarboven zit en de boel daar bestuurt. Maar ik heb het altijd over het goddelijke in de mens of dier zelf.
Mm-hmm.
Ik weet wel, of tenminste mijn ervaring daarin, is dat, dat je hier bent op deze aarde, in dit leven. Je bent aan het leren, je bent aan het ervaren. Daar zijn dingen voor nodig. En in dit geval dieren dan. En vroeger werd daar nooit zo over nagedacht. Het is de laatste jaren dat het steeds meer bekender wordt. Dat dieren ook gevoel hebben, emoties hebben. Dat ze ons heel veel leren. Bezien dieren is als spiegels.
Want jij zei net eventjes dat een dier met een reden bij iemand is. Een huisdier dan.
Ja.
Dus als iemand zeg maar naar een asiel gaat en een dier uitzoekt, dan is dat ook meant to be, of niet? Dan is het ook de bedoeling dat dat dier bij jou in huis komt. Kun je dat zo zeggen?
Ja. Ja, dat is mijn gevoel wel.
Ja.
Ja. En het is dat goddelijk plan wat daar bezig is, dat is zo in beweging. Vaak zeggen mensen ook als ze bijvoorbeeld in een asiel komen van, nou er zitten bijvoorbeeld 10 honden op een rij. Die 10 honden doen me niks en ze lopen verder en ze zien ergens anders een hondje. En dan in één keer van, oh, dan is het dat hondje. Het geeft een gevoel.
Mm-hmm.
Vaak is het dier ook wat uitzendt. Het dier weet ook wat hij nodig heeft.
Mm-hmm.
Voelt dat ook aan mensen. En zendt dat ook uit.
De bedoeling van zo'n dier, is dat eigenlijk altijd gebaseerd op liefde?
Ja, ik denk dat je het terug kan brengen naar liefde en angst.
Zo'n diertje, dat dan bij jou thuis is. Ik bedoel, is het er uiteindelijk altijd om jou liefde te geven? Of is het er ook om een andere reden?
Er kunnen meerdere redenen zijn natuurlijk.
Kun je daar wat van
het
noemen?
Is, bijvoorbeeld, je hebt huisdieren. Je hebt bijvoorbeeld 5 katten in huis rondlopen. Dan zou het dus niet zo zijn dat al die 5 katten misschien om 1 reden bij jou zijn. Zou een kat bijvoorbeeld, als je zelf, bijvoorbeeld je hebt verlatingsangst, je hebt problemen met verlatingsangst. Kan je dus een dier hebben die dat ook heeft, met verlatingsangst. Daarom zei ik net van, je kan een dier ook wel spiegel bekijken. Kijk wat bij het dier aan de hand is, wat bij het dier speelt, hoe het dier in elkaar zit.
En dat zegt iets over jou.
En betrek dat eens op, kijk dan eens naar jezelf.
Okay.
Durf eens eerlijk bij jezelf naar binnen te kijken.
Zo werkt dat eigenlijk altijd. Wat je ziet is wat er eigenlijk in jou speelt. Het zit dus eigenlijk niet zozeer buiten je, maar het zit in jou.
In je, ja.
Oké, het is eigenlijk wel interessant.
Ja, het is, dieren zijn geweldige spiegels.
Ja.
En soms dan heb je het niet zo door, maar Het gebeurt zoveel dat ik contact heb met een dier. Er is wat, er speelt wat. En ik zit dan met zo'n persoon aan de telefoon. Ik bespreek dan wat er aan de hand is. En dan vraag ik ook van, herken je dit bij jezelf? 9 van de 10 keer hoor ik dan van, ja, dat kan ik wel plaatsen, dat herken ik wel.
Maar kun je ook echt hele ingewikkelde thema's ontwarren? Uit zo'n beeld wat je dan voor je Jezus oog ziet? Stel dat ik noem maar wat, iemand zit in een relatieprobleem, ik noem maar wat. Of iemand is getraumatiseerd door een wat voor verleden dan ook. Kun je dat dan ook in dat dier gespiegeld zien?
Ja, dat kan naar voren komen. Soms ook gewoon heel simpel dat het dier aangeeft van, nou, deze persoon die heeft nu een relatie met een andere persoon. En dat gaat helemaal niet goed. Soms krijg ik ook adviezen van een dier.
Maar hoe ziet dat er dan uit? Want hij praat niet met je. Je zegt dat vertaalt zich in een soort van beelden. Hoe zie je dat aan de hand van beelden, dat het niet goed gaat?
Nou, als je het dan, laat me zeggen, over relatieproblemen hebt, dan kunnen er beelden doorkomen. Wat het moet voor mij duidelijk worden. Hè? Ik zit dus met dat dier in contact, dus het moet voor mij duidelijk worden. Dan kan een dier soms aangeven, als bijvoorbeeld een vrouwpersoon mij gebeld heeft en gevraagd heeft van, wil jij voor mij in contact treden met mijn dier? Dan kan het zijn dat als het dan om relatieproblemen zou gaan, wat in eerste instantie dus niet naar voren komt, hè, want dat weet ik niet. Maar als het naar voren komt in het gesprek met het dier, dan kan het zijn dat het dier mij laat zien, een vrouwpersoon, gezichten zie ik er niet, maar dan zie ik een vrouwpersoon en zie ik bijvoorbeeld een hele dominante man daarbij. En dan kan het zijn dat het dier misschien ook problemen heeft met een ander dier uit datzelfde gezin, die misschien ook heel erg dominant is.
Toch ontzettend ingenieus dat het allemaal zo te communiceren valt, zeg maar, tussen mens en dier.
Ja.
Ja. Vind je dat niet ontzettend bijzonder?
Ik vind het geweldig.
Dat is toch wel, ja, hoe zeg je dat, magisch eigenlijk bijna, dat het kan.
Ja, en
maar je hebt geen idee als buitenstaander. Ik bedoel, kijk, voor jou is het misschien gesneden koek, om het zo maar even te zeggen. Maar, maar voor iemand die daar niet mee op die manier werkt, en dat zijn de meesten denk ik van ons, is het toch wel heel bijzonder om te horen en om te ontdekken dat dieren dus gewoon, gewoon dat wat er gebeurt in ons menselijk leven, dat ze dat weten te vertellen.
Ja.
Maar zijn die beelden dan van het dier of zijn die beelden dan van jou die je in je hoofd krijgt?
Nee, die komen bij het dier vandaan.
Want dus een vrouwelijk wezen, zeg maar, projecteren in jouw hoofd?
Ja.
Jeetje.
Ja.
Bijzonder.
En dat bijvoorbeeld met vermissingen, dieren die vermist zijn. Als ik dan gevraagd word van, kun jij met het dier in contact komen om te kijken wat er met het dier aan de hand is. Mm-hmm. Dan zijn beelden natuurlijk heel erg belangrijk.
Ja, en dus jij werkt ook echt voor vermiste dieren?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En dan krijg je dus beelden door van de situatie, omgeving of als ze ergens opgesloten zitten wat daar is. Of misschien, soms krijg ik te zien hoe een dier gelopen is, waar het naartoe gelopen is.
Kun je het ook zien als het dier opgesloten zit bijvoorbeeld?
Ja, ja.
En weet je, is het dan heel erg beperkt het beeld wat je ziet? Of kun je ook echt vertellen, nou je moet linksaf, rechtsaf, zus en zo, en daar zit hij drie hoog op een flat of zo? Dat kun je echt zo zeggen? Of is het gewoon een beeld?
Soms wel.
En dan moet je raden.
Het is heel verschillend. Hè? Het ligt eraan als het dier erg emotioneel is. Dus als het dier in een hele benarde situatie zit. Aangereden is. Misschien aan het sterven is. Ja, dan kan je je voorstellen dat de informatie die dan binnenkomt. Niet tot het uiterste detail te zien is.
Oké.
Okay. Want dan is het dier zelf ook emotioneel. Maar ik heb wel eens een kat gehad die mij vertelde van, nou, ik ben de trap afgegaan, ik ben links afgegaan en toen ben ik overgestoken. Ben ik langs de zandbak gekomen, ik ben verder gelopen, toen kwam ik langs de moestuin. En toen zag ik in mijn beeld, zag ik een 2-onder-1-kapwoning. En aan de linkerkant van die woning, de zijkant van het huis, dat was het uitzicht wat die kat had. En in gesprek dan daarna met de persoon. Hè, dus ik ga dan vertellen van nou dat en dat heb ik doorgekregen. Dat en dat laat hij me zien. Hij heeft het over zandbak. Nou, dan de feedback van een persoon is heel erg belangrijk. Want ik interpreteer het op mijn manier. Maar het kan soms zijn dat het net iets anders is. Dus die zandbak was geen zandbak, maar dat was een bouwplaats die ze net rijp hebben gemaakt. Dus dat er alleen maar zand lag. Dus het was geen zandbak, maar een bouwplaats. En de moestuin, dat bleek een groenteboer te zijn die zijn spullen buiten had staan. Maar in samenspraak met die persoon dan, kom je dan tot een bepaald beeld. Ze zijn datzelfde traject gelopen. En toen hebben ze de zijkant van die ene woning ook zo gezien. Zich omgedraaid en toen kwamen ze bij een onderkant van een flat met schuurtjes eronder. Daar zijn ze naartoe gegaan en daar zat de kat.
Fantastisch, hè, dat je dat kunt betekenen voor mensen.
Ja, is geweldig.
Wauw. Thank you. Petra. Ik vind het echt ontzettend interessant wat je ons leert. Want er gaat voor mij wel een wereld open eigenlijk. Ik heb zelf ook katten en ik denk dat heel veel mensen huisdieren hebben. En dat heel veel mensen onwetend zijn over wat ze eigenlijk uitzenden naar katten. En dat door nu, dat gesprek met jou, dat ze nu gaan begrijpen van hoe belangrijk het is wat je zelf uitzendt, omdat die kat dat opvangt.
Ja.
Dat heb ik dus nooit geweten.
Ja, het is de grootste verwarring tussen mens en dier. Wij zijn altijd bezig met wat we niet willen. En naar dieren toe, je maakt duidelijk wat je wil of wat je van hun verwacht. Dan heb je namelijk de beelden die hun opvangen, die heb je dan op één lijn zitten. Dus het voorbeeld wat ik gaf, de kat die wil op de bank springen en jij wil dat niet. En je zegt tegen je kat van ik wil niet dat je op de bank springt. En de kat springt vervolgens op de bank, want die heeft het beeld voor jou opgevangen dat hij op de bank springt. Want dat is het beeld wat je in je hoofd hebt.
Ja, voor onwetende onder ons heb je gewoon geen idee dat zo'n beest zo'n beeld opvangt. Je ziet gewoon zo'n lief beestje en wat schattig enzovoort. Ja. Maar je hebt geen idee wat er allemaal in zo'n beest omgaat eigenlijk.
Ja. Dus dan kan je ook een beetje begrijpen de verwarring die er is tussen mens en dier.
Ja. Maar kunnen wij als mensen ook leren om beelden van die kat op te vangen?
Ja. Ja.
Want hij kan het bij ons, maar kunnen wij het ook bij hem of haar?
Ja. Ja.
En hoe doe je dat? Het is natuurlijk niet zo simpel te zeggen, maar heb je daar een tip voor misschien?
Je kan bij mij op cursus komen.
Ja, vertel. Vertel.
Ik geef een tweedaagse cursus communiceren in dieren.
Ja.
Nou, daarin leer je de basis. Ik wil dus niet zeggen dat als je de cursus hebt gedaan, dat je direct gesprekken van een uur met een dier kan voeren. Maar dan krijg je de basis. Wat er dan gebeurt is dat je gaat ontdekken hoe die telepathie werkt. Hoe dat bij jou ontwikkeld is. Of je gevoelig bent voor beelden of misschien gevoelens. Sommige mensen krijgen geen beelden, maar krijgen wel alleen maar woorden binnen. Of zinnen binnen. Dat ga je dus ervaren, hoe dat bij jou zit.
Neem je dan je huisdier ook mee?
Nee. Ik vind het te verwarrend werken. Het is voor het dier ook niet prettig. Honden, die kun je naast je neerleggen. Maar een kat in een vreemde omgeving met andere katten is al helemaal geen goed idee.
En honden erbij?
Ja, dat is al helemaal geen goed idee. Ja, dus het is zo dat de eerste dag leer ik je dan hoe een gesprek tot stand komt, wat er mogelijk is. We hebben dan ook het eerste gesprek met een van mijn dieren. Ik weet de achtergrond van mijn dieren, dus de vragen die ik dan heb aan zo'n dier, die de cursisten dan stellen, daar weet ik de antwoorden op. Dus dan kan je direct zeggen van, oh, dit is goed of dit is fout. En de tweede dag is het heel veel oefenen. Dus met foto's van dieren. De mensen
van je eigen dier of ook van anderen?
Mag ook van anderen. Mm-hmm. Vaak is het toch dat je, als je de cursus komt doen, de mensen, 9 van de 10 mensen, hebben zelf huisdieren. Dus willen graag met hun eigen huisdier in gesprek komen. Dus dan zijn het vaak eigen dieren of overleden dieren. Daar kan ook contact mee gemaakt worden. Dieren van anderen is prima. Moet er even toestemming gevraagd worden, want de contacten die ik doe, doe ik altijd met toestemming.
En je werkt zeg maar alleen met huisdieren of overleden dieren, of werk je ook met wat wildere dieren, laat ik het zo maar zeggen?
Als daar vraag voor is, als ik gevraagd word, ben ik hier gevraagd voor een leeuw uit een dierentuin. Het is dus niet zo dat als ik ergens rij of ergens loop en ik zie dieren lopen in de wei bijvoorbeeld, paarden of koeien of wat dan ook, dat ik dan de behoefte heb om daarmee in gesprek te gaan. Dat doe ik niet. Maar is daar een persoon of een boer die vraagt van, goh, zou jij eens willen kijken wat er met die koe aan de hand is, want Beta die geeft geen melk meer of wat dan ook, ja, dan doe ik dat. Dat is...
Communiceert een koe bij wijze van spreken hetzelfde als een kat?
In principe wel, dus de communicatie is eigenlijk hetzelfde, dus ook weer via beelden, gevoelens. Het is alleen zo dat een koe heeft een andere belevingswereld dan de kat die in een gezin woont. Die maakt hele andere dingen mee. En wat leuk is om te vertellen, wij hebben naast ons huis, ik woon tussen de weilanden, hebben we koeien gehad. Helaas, de koeien lopen daar niet meer, de boer is inmiddels overleden. Daar hadden we koeien lopen en ik had zoiets van, nou, ik heb de katecursus gedaan, ik wil wel eens in contact komen met zo'n koe. Kijken wat wat zij nou te vertellen heeft. Dus ik stelde me er al heel wat van voor en ik ging zitten. Ik denk van, nou, ik ga nu contact maken met die ene koe. Er was één koe bij, die was heel erg nieuwsgierig. Als wij de muziek wat hard hadden staan, kwam ze altijd even door de heg heen kijken van, wat is hier aan de hand? En ik denk van, dan wil ik met die koe in contact komen. Dus ik ga zitten en ik krijg de koe ook in beeld. En het commentaar wat ze mij gaf was van, ja, sorry, maar ik heb geen tijd, ik ben aan het eten. En ik was echt helemaal verbaasd. En wat overkomt me nou? En dan denk ik van, ja, onze huisdieren, wij verzorgen onze huisdieren. Die hebben overdag hele andere dingen te doen dan dieren, laat me zeggen, in het wild. Dus een koe moet gewoon de hele dag eten. Als ik roofvogels zie en ik wil bijvoorbeeld in contact komen met een roofvogel, zou je misschien andere dingen te horen krijgen, omdat een roofvogel met hele andere dingen bezig is.
Kun je ook onderscheid maken tussen intelligentie bij dieren?
Ja, ik vind het toch een beetje moeilijk om dat uit te leggen.
Ik bedoel, als je zo over die koe praat, dan klinkt die wat minder intelligent dan een kat. Of is dat simpel gezegd voor mij?
Ja, vind het niet zozeer met intelligentie te maken, maar meer met gewoon de belevingswereld
bewust
van zo'n koe.
Bewustzijn ook? Een koe is zich minder bewust van wat er nog meer in de wereld speelt, omdat die altijd maar op dat grasveld staat. Terwijl een kat gaat echt op onderzoek uit en die verkent gewoon zijn wereld veel meer.
Ja, dat wel. Dat heb je dus wel. Dus een huisdier, dus een hond of een kat of een paard wat op wedstrijden gaat en noem maar op. Die hebben een hele andere belevingswereld. Dus kijk, een paard zou bijvoorbeeld aan mij kunnen duidelijk maken van, nou, dat daar op die wedstrijden, dat of dat vind ik vervelend of wat dan ook. Daar heeft een koe het niet over, want die maakt dat helemaal niet mee. Maar ik heb ook wel gesprekken gehad met ratten of met cavia's of met hamsters zelfs. Toch wel gesprekken waarvan ik dacht van, nou jeetje, dit is een cavia, maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ik met een cavia aan het praten ben. Dat er zo'n wijsheid achter zit. En dan heb ik eigenlijk meer het gevoel dat je dan contact hebt met een oude ziel.
Denk je dat bijvoorbeeld een vis in een vissenkom, ik weet niet of je daar wel eens mee gecommuniceerd hebt?
Nee, nee.
Want ze zeggen altijd dat zo'n vis, ja, dat eigenlijk heel zielig is, dat hij in zo'n kom zit. Ervaart zo'n vis dat ook, zou ik eigenlijk willen vragen. Ik weet niet of je dat weet zonder dat je ermee gecommuniceerd hebt.
Nou, ik kan me voorstellen dat een vis kan aangeven dat hij elke dag eigenlijk maar hetzelfde rondje zwemt, bijvoorbeeld. En dat hij misschien wel dingen ziet. En daar misschien best wel nieuwsgierig naar is. Als je het hebt over de dieren in de bio-industrie, dus de kalveren en de varkens die daar gewoon een hele, of de kippen die daar een hele dag, 24 uur staan te staan, die kunnen best wel aangeven van, nou, ik wil daar ook wel eens een keer naar buiten toe.
Kun je daar heel verdrietig van worden?
Ja, ja, absoluut.
Zijn de beesten ook verdrietig uit de bio-industrie? Of identificeren zij zich niet zo met hun situatie?
Nee, nee. Ik vind het anders. Ze komen op mij heel anders over. Ze komen mij meer over als alsof ze een ander doel dienen.
Ze accepteren dat dit gewoon de bedoeling is van hun leven hier op aarde, op dit moment.
Nou, niet zozeer de bedoeling van
dat ze gegeten worden.
Ja, wel dat ze gegeten worden. Maar ik denk dat ze ook wel, ze hebben ook wel door dat ze eigenlijk een hoger doel dienen. En dan wil ik dan niet zeggen van ja, dat het allemaal maar oké is om die dieren te eten en die bio-industrie, want daar ben ik falikant tegen. Maar ze hebben toch... Ja, ze komen op mij anders over.
Dus ergens hebben ze een... Toch wel een heel groot bewustzijn. Dat ze ergens weten...
Ja.
Wat het uiteindelijke doel is. Ja. Dus kunnen ze ook meer onthecht... De situatie waarin ze zitten ondergaan.
Ja. Ja.
Eigenlijk wel heel bijzonder om te horen ook.
Ja, maar je moet niet vergeten, er is ontzettend veel dierenleed. En je ziet het op tv vanuit het buitenland. En denk van ja, oké, buitenland is ook erg. Maar er is hier al zoveel dierenleed. En heb ik het nog niet eens over die bio-industrie, maar gewoon de huisdieren.
Die zelf. Mishandeld worden, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld mishandeld worden, maar ook te veel dieren op een te kleine ruimte.
In een dierenwinkel, in al die hokjes. Daar word ik verdrietig van.
Ja, of in een, gewoon in een huis. Dus gewoon bij mensen. En daar stok ongelukkig zijn. Maar wat mensen dan niet doorhebben, of niet door willen hebben.
Waar kan een dier ongelukkig door zijn binnen het huiselijke leven, zeg maar?
Ze kunnen ongelukkig zijn door andere huisdieren, waardoor ze, nou, om het maar zo te zeggen, geterroriseerd worden. Mm-hmm. Ze kunnen verdrietig zijn om hun personen, absoluut. Of door.
Wat bedoel je om hun personen?
Nou, ik heb het nooit over baasjes.
Oh, dat bedoel je.
De persoon van het dier, dus waar het dier bij is. Mm-hmm. Soms zeggen mensen van ja, als ik dan verdrietig ben, dan komt mijn hondje bij me en dan troost hij me. En ik krijg soms echt van dieren te horen van nou, er is daar zoveel gaande binnenin die persoon, waar ik gewoon helemaal verdrietig van word. Dieren die zich zorgen maken om ons. Het gaat soms heel ver. Dieren die niet willen, die eigenlijk zover zijn dat ze... eigenlijk sterven.
Omdat ze het niet meer trekken? Het leven?
Nee, omdat het gewoon eigenlijk gewoon afgelopen is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar niet willen. Die dan aan mij duidelijk maken van... als ik er niet meer ben, dan houdt ze op. Dus dan houdt de persoon op. Dan houdt het leven voor die persoon op.
Goh.
Dieren die dan hier blijven. Met... De ellende die er misschien omheen zit.
Maar het klinkt toch wel een beetje, Petra, als hele menselijke trekjes. Dat dieren heel erg gehecht zijn ook aan mensen.
Dieren kunnen vreselijk gehecht zijn aan mensen. Ja. Wij zijn gehecht aan hun, maar hun zijn ook gehecht aan ons. En dan wil ik niet zeggen dat met elk dier zo is. Maar als je hoort wel eens de verhalen. Honden die naar een graf teruglopen, die op een graf blijven liggen. Honden die na de dood van hun baasje geen zin meer hebben, waar het leven uit hun ogen is. Ik kan er soms vreselijk ontroerd door raken, doordat ik denk van, het is toch ongelooflijk eigenlijk.
Ja. Ja, als je dat zo allemaal vertelt, dan krijg je toch wel... Een heel ander beeld van dieren. Ik bedoel, dat ze zo begaan zijn met ons en dat ze zo intelligent zijn en zo'n bewustzijn hebben. En ja, vind ik toch wel heel bijzonder eigenlijk.
Ja.
Om te horen allemaal.
Ja, en het is juist de laatste jaren dat het dus ook wat meer geaccepteerd wordt. Het is wat meer in de media. Vroeger werden de katten gebruikt voor de muizen, voor het ongedierte. En de honden voor bewaking op het erf. Ja, en dat was het. He, een paard dat moest werken op het land. Maar tegenwoordig zijn het echt... Wij leven samen met onze dieren. Dus dan is het eigenlijk niet meer dan logisch... dat zij daar ook een deel van ons bestaan zijn.
Mm-hmm. Ja. Even heel praktisch, hè. Jij geeft dus die basiscursus in eerste instantie.
Ja.
Dat je echt een beetje basale dingen leert van een beest. Van hoe communiceer je, hoe voel je, zie je, ruik je of weet ik veel.
Ja.
Welke tastzin of welke, hoe noem je dat, zintuigen gebruik je.
Ja. Ja.
Maar hoe gaat het dan verder? Stel dat iemand echt verder daarin wil komen. Heb je dan ook vervolgcursussen?
Nou, ik heb oefenmiddagen. De cursus die ik geef, je krijgt daar een werkmap. waar alles in staat wat besproken is, maar ook meer. Dus als je begint met het communiceren met dieren, dan weet je op een gegeven moment, je hebt de cursus gedaan, dus je weet hoe het moet. En dan ga je voor jezelf kijken van oké, wat werkt voor mij het beste? Want ik zeg wel van, je kunt het zo en zo doen, maar voor hetzelfde geld heb je zoiets van, ja, maar dat werkt voor mij niet. Ik doe het liever zus of zo. Dus je krijgt een basis. Je gaat dan zelf ervaren, oké, ik ben gevoeliger voor dit. Ik wil niet met mijn ogen dicht zitten. Ik heb mijn ogen open. Of ik wil het dier live zien. Dat ga je eerst allemaal ervaren. Die oefenmiddagen die zijn er om dat er ook met anderen, we komen dan bij elkaar. Eigenlijk komt dan dat ter tafel wat belangrijk is. Wat er speelt bij de mensen. Als ze ergens problemen mee hebben, dan komt het op tafel. Ook de, gewoon weer met foto's. Met dieren dat we weer contact maken. Dat er vragen worden gesteld aan de dieren. Waar ik ook, of de manier waarop ik werk is, als ik een contact met een dier heb en ik krijg bij een dier te horen van ik heb pijn. Dan is het natuurlijk aan één kant fijn dat je weet dat een dier pijn heeft, maar ik wil ook weten hoeveel en wanneer. En kunnen we er wat aan doen? Heb je zelf een idee? Dus het dier, want soms komen dieren zelf met oplossingen. Heb je zelf een idee wat we eraan kunnen doen? En daar ook een oplossing voor vinden. Dus ik wil direct het hele plaatje, wil ik dan ook afmaken. En daar zijn we dan mee bezig.
Maar ik neem aan dat je ook bezig bent met het helder krijgen van die zintuigen, ja, van die mensen.
Ja.
Want daar zit heel wat ruis op soms.
Soms wel, ja.
Dus je moet die mensen denk ik ook leren om die voelspriet een beetje af te stoffen.
Ja. Ja, en dat doe je dus, het is wel een cliché, maar dat doe je door veel te doen, veel te oefenen.
Oefening baart kunst, hè?
Oefening baart kunst, ja. En dan vooral met dieren die niet van jezelf zijn.
Oké. Dan kijk jij over de schouder mee en dan kun jij checken of het...
Nou, niet over de schouder, maar ik doe ook echt mee.
Oké.
Dus ja. Kijk, als ik wat van een dier krijg, of als hun wat van een dier doorkrijgen, dan moet ik ook in contact zijn met het dier om te kijken of dat inderdaad ook klopt, ja of nee.
Oké. Volgens mij, Petra, raken wij nooit uitgepraat.
Tenminste, nee.
Voorlopig niet, want ik heb eigenlijk zoveel vragen en ik ben enthousiast. Ik voel gewoon dat ik veel meer wil weten. Ik vind het zo interessant wat we nog kunnen leren over dieren en van de dieren.
Ja, we kunnen zoveel van ze leren. Zoveel.
Dus volgens mij moet je ook nog maar een keer terugkomen. Maar net toen de muziek draaide, had je het heel even over een kat die jou liet weten dat hij gereïncarneerd was.
Ja.
En dat jij in principe daar niet zoveel mee hebt. Maar dat je er ook eigenlijk niet omheen kan, omdat zo'n kat eigenlijk niet liegt. Dus daar begrijp ik eigenlijk uit dat dat zo'n beest een bepaald bewustzijn heeft. Dat hij dat überhaupt kan bedenken dat hij een vorig leven heeft gehad. Of kan bedenken, maar dat hij dat innerlijk weten heeft.
Ja.
Dus dat vind ik al heel fascinerend. Hè, dat hij dat bewustzijn heeft. Maar ook inderdaad zo'n vorig leven. Dat betekent dus dat vorige levens misschien toch wel echt moeten bestaan. Als zo'n kat dat zegt. Ik neem aan dat katten niet kunnen liegen, of wel?
Ik heb eigenlijk nog geen dier meegemaakt die tegen mij gelogen heeft.
Nee.
Wel dat er dat ze soms informatie niet geven.
Maar dat is wat anders.
Dat is wat anders, maar niet liegen. En met reïncarnatie, ik zei al van, het is niet mijn ding, om het maar zo te zeggen. Maar ik weet wel dat het bestaat, omdat ik er dus niet omheen kan, omdat ik het tegenkom. Ik weet zelf niks van mijn vorige levens.
Ik ook niet van de mijne. Nee.
Daar heb ik dan verder niks mee. Maar als ik dan van een dier krijg te horen van, ik ben al eerder bij ze geweest, of ik kom weer terug, dat we daar dan uiteindelijk of soms wel namen doorkrijgen, of dat ik doorkrijg van een dier van, nou, ik zag er zo en zo uit, en dat zo'n persoon dat gaat vertellen. Of dat een persoon ook aan mij vertelt van, nou, ik heb een dier, maar hij heeft eigenlijk wel de dingen van een ander dier. Dus van een vorig dier. Maar die is al overleden. En als een dier dan, ik ga er niet echt naar vragen of dat ik daarin zit te peuteren. Maar dieren komen daar soms zelf mee.
Maar waar ik dan zo benieuwd naar ben, is als je als dier geleefd hebt, reïncarneer je dan als dier? Of kun je ook groeien in de keten en als mens reïncarneren? Heb je daar enig idee van?
Ik ben in consulten tegengekomen dieren die aan hebben gegeven mens te zijn geweest. Ja, als je het hebt over keiharde bewijzen, nee, die heb ik niet.
Dat is toch maar fascinerend, hè?
Als ik dan dingen van ze doorkrijg die dan wel te verifiëren zijn, denk ik van ja, ik kan daar dus niet omheen. Dus ik neem het aan.
Maar heb jij dan niet dat je zelf daar meer van wil weten? Dat je daar dan op onderzoek uitgaat?
Nee.
Want ik zou er heel nieuwsgierig van worden. Hoe zit dat?
Ja, nee, dat heb ik niet.
Nee.
Nee, ik neem het aan. Ik vind het prima allemaal. Ik vind het ook heel mooi allemaal. Misschien ben ik ook ooit wel een dier geweest. Ik zou ook niet weten wat voor dier. Maar ik neem het aan. En dat is voor mij voldoende.
Ze zeggen wel eens, Petra, dat dolfijnen bijvoorbeeld hele intelligente dieren zijn.
Ja.
Kun je in die zin, is dat werkelijk waar, onderscheid maken in intelligentie binnen het dierenrijk?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
Hoe komt het bijvoorbeeld dat het ene dier intelligenter is dan het andere dier? Of het ene ras misschien intelligenter is dan het andere ras? Heeft het ook met evolutie in bewustzijn te maken van die dieren?
Oh, ja, zeker wel. Zeker wel. Dan zeg ik wat wij vroeger als huisdieren hadden, die voor ons werkten. En als je kijkt hoe de kat of de hond of het paard nu, hoe die nu bij mensen is, wat voor taak ze nu hebben. Denk ik dat met die dieren, dus met die wilde dieren, dat daar ook verschil in zit, ja.
Heb je wel eens de mogelijkheid gehad om met een dolfijn of een walvis of wat dan ook te communiceren?
Ik heb een keer met haaien in een dierentuin, ik weet niet meer waar dat was, een soort van aquarium was daar. En er waren haaien waarvan ik van één haai niet echt een gesprek, dus niet echt dat ik daarmee in contact ging voor een gesprek, maar waar ik wel heel verdrietig van werd. En ik denk van, ik ben zelf niet verdrietig op dit moment. En ik loop daar langs en ik word alleen maar verdrietig. En dat overvalt me dan op dat moment. En dan ga ik kijken van, nou, waar komt dat vandaan? En dan word ik door zo'n haai, word ik aangetrokken. Wat ik dan wel heb van, komt dat bij jou vandaan? En dat ik, als ik dan een ja krijg van, dit komt bij mij vandaan. Op dat moment, ja, ik kan daar niks aan doen. Ik kan daar niks aan veranderen. Maar wat ik wel doe op dat moment, is dat ik gewoon heel veel liefde en energie naar zo'n dier stuur. Ik denk van, dan kan ik in ieder geval iets doen.
Kan zo'n beest dat dan ook bewust ontvangen? Heeft hij het in de gaten dat je dat doet?
Ja.
Krijg je dan ook wel eens een dankjewel, bij wijze van spreken?
Ik krijg soms wel eens een dankjewel, ja. Vind ik heel leuk.
Ja.
Ook als ik het contact heb met een dier, dat ik aan de persoon van het dier ook vertel van, nou, tussen zo en zo laat ben ik bezig geweest. En dat een persoon dan naar mij vertelt van, oh, nou, dat moment is er dat of dat gebeurd met het dier. Of ging die dat of dat doen. Dat er ander gedrag wordt vertoond. Als ik contact met een dier heb, vraag ik ook altijd van, wanneer wordt het dier uitgelaten of wanneer krijgt het dier eten. Want dat is belangrijk voor zo'n dier. Dan zit hij niet op mij te wachten. Dus dan probeer ik dus een moment uit te zoeken dat ik denk van, nou, oké, dat dier heeft nu niks te doen. Dus nu kan ik in contact met dat dier. Wat leuk is om te vertellen, dat is de kat waar ik contact mee maakte, die zich wezenloos schrok. Dat ik helemaal uit mijn concentratie was. Dat ik dacht van, nou, ik kom over 10 minuten wel weer terug. Dus na 10 minuten maak ik weer contact. En toen was ze eigenlijk niet zoveel meer aan de hand, maar ze was wel heel erg van mij geschrokken. Daarna zit ik met de persoon aan de telefoon. En ik vraag naar van, goh, is er wat met de kat gebeurd? Hoezo, zeg ik ze nou? Ik zeg, ze was volgens mij nogal erg geschrokken. En de persoon vertelt aan mij van, nou, tussen die en die tijd heb ik wel gemerkt dat ze naar de bak ging, de kattenbak. Daar zit zo'n kap overheen met een deurtje. Dat de kat was op de kattenbak. En in één keer hoorden ze een schreeuw en ze hoorden dat deurtje gaan en de kat was zich wezenloos geschrokken. Kwam van de kattenbak af en zat heel verbaasd naar die kattenbak te kijken. Dat was het moment dat ik dus het contact aanging met die kat. Dus dan is er bewust contact. Maar een dier wat bijvoorbeeld ligt te slapen, daar kan je ook contact mee maken.
Dat is, ja. Volgens mij, wat ik net al zei, volgens mij moet je gewoon echt een keer terugkomen. Want het is alweer 11:55
en, oh, jeetje.
En we zijn nog lang niet uitgesproken.
Nee.
Want nou ja, in die resterende paar minuten, is er iets wat je heel graag de luisteraars nog, weet ik veel, mee wil geven? Of misschien een tip wil geven? Of...
Nou, wat ik de luisteraars mee wil geven is, wees bewust dat dieren ook gevoelens hebben. Maak aan je dier duidelijk wat je wil of wat je van het dier verwacht. Dan is er geen verwarring. En kom eens op de website kijken.
Ja, want dat, hè, even heel concreet. Wat is jouw website, jouw telefoonnummer? Hoe kunnen mensen jou bereiken?
Ze kunnen mij bereiken via de website derijkendehand.nl. Ze kunnen mij bellen. Telefoonnummer 0594-632428. Op de website staat ook de mail. Maar het liefste heb ik dat mensen mij bellen.
Mm-hmm.
Dat is veel directer.
Mm-hmm. En heb jij binnenkort, tenminste werk je ook met bijvoorbeeld een open dag? Of heb je ook nog workshops? Of geef je cursus alleen? Of hoe gaat dat?
Workshops. Ik geef een workshop EFT. Ik geef een themadag over vermissingen, speciaal voor vermissingen. Ik geef cursus communiceren met dieren. Nou, de eerste volgende cursus is 25, 26 maart. Daar is nog plaats.
Dat staat allemaal op je site.
Dat staat allemaal op de site. Mm-hmm. Ze kunnen daar alle informatie kun je daar vinden.
Mm-hmm. En maar EFT, dat is meer voor mensen met die dat je klopt op bepaalde plekken.
Op bepaalde,
zeg maar,
acupunctuurpunten.
Maar dat heeft niet zozeer met dieren te maken, of wel?
Ik pas dat toe bij dieren. Op mezelf,
ja.
Maar dan voor het dier.
Dus en hoe vertaal je dat?
Ik klop in naam van het dier.
Oh, zo.
Dus eigenlijk wat je bij mensen kan doen, kan je ook bij dieren doen.
Oké, maar je doet het namens het dier eigenlijk, zoiets?
Ja, okay. Dus het dier stuurt mij bijvoorbeeld een gevoel, een angst of wat dan ook.
Oh, zo.
En daar klop ik op mijn eigen lichaam in naam van het dier.
En dat kunnen wij bij jou leren?
Ja.
Oké.
Dat kan.
Dus aanbod genoeg?
aanbod genoeg.
Nog één keer je site ter afsluiting.
Derijkendehand.nl.
Lieve Petra, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst, voor het delen van je verhaal. Heel fascinerend.
Ik wil jou ook bedanken.
Heel graag gedaan.
Hartstikke leuk.
En ik hoop echt op een vervolg hiervan. Voor de luisteraars zou ik zeggen, de uitzending wordt dinsdagavond tussen 9 en 10 herhaald. En voor vandaag geniet en heel graag tot volgende week zaterdag. Fijne dag.